voor de luisteraars thuis hebben we de volgende zingen psalmen in het te lezen schriftgedeelte. Het te lezen schriftgedeelte is Filippenzen 2, de versen 1 tot en met vers 18. Filippenzen 2, versen 1 tot en met vers 18. De te zingen psalmen zijn psalm 128, vers 1 en 3. Psalm 119, vers 18 en 19. Psalm 86, vers 6 en Psalm 143, vers 10. Ik herhaal, het lezen schriftgedeelte is Filippenzen 2, de versen 1 tot en met vers 18. Dit te zingen psalmen zijn Psalm 128, vers 1 en 3, Psalm 119, vers 18 en 19, Psalm 86, vers 6. In Psalm 143, vers 10. Wij wensen u allen een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting. Sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen ons samen zijn deze morgen voortzetten door met elkaar te zingen. En wel uit Psalm 128, 128 het eerste. En ook het derde vers, 128, het eerste vers. U mag men zalig heten, die zeer een vrees bekoort, die met een goed geweten steeds wandelt naar zijn woord. Gij zult uw nooddruft vinden door de arbeid van uw hand. Wat ge u moogt onderwinden, komt naar uw wens tot stand. En het derde vers, dit lot is u beschoren. Zo gij met diep ontzag naar zeere wet blijft horen. Voor u zal dag aan dag het heil uit Sion vloeien. Gij zult zolang geleefd Jeruzalem zien bloeien, hetwelk God zijn zegen geeft. Dat is het eerste en het derde vers van Psalm 128. voor deze morgen vindt u andermaal ook weer opgetekend in de brief van Paulus aan de gemeente te Filippi. Dus de schriftlezing deze morgen uit de Filippense brief. En daar zal u worden voorgelezen uit het tweede hoofdstuk, de versen 1 tot en met 18. We noemden u dus als schriftlezing deze morgen Filippense 2, de versen 1 tot en met 18. Maar ook deze morgen stellen wij ons onder de tucht des Heren en stellen wij ons voor de spiegel van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heer uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Indien er dan enige vertroosting is in Christus, indien er enige troost is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige innerlijke bewegingen en ontfermingen zijn, zo vervult mijn blijdschap dat gij mocht eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende, van één gemoed en van één gevoelen zijnde. Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achter de een en ander uitnemende dan zichzelf. Een iegelijksie niet op het zijne, maar een iegelijksie ook op hetgeen dat de anderen is. Want dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was, die in de gestaltenis Gods zijnde geen roof geacht heeft goden even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende en is den mensen gelijk geworden. En in gedaante gevonden als een mens heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot in dood, ja, de dood des kruises. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven boven, welke boven alle namen is, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie, degenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid Gods des Vaders. Alzo dan, mijn geliefden, gelijk gij allen tijd gehoorzaam geweest zijt, niet als in mijn tegenwoordigheid alleen, maar veel meer nu in mijn afwezen, werkt u zelf zaligheid met vrezen en beven. Want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken, naar zijn welbehagen. Doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken, opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn, kinderen God zijnde, onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als lichten in de wereld, voorhoudende het woord des levens, mij tot een roem tegen de dag van Christus, dat ik niet te vergeefs heb gelopen, nog te vergeefs gearbeid. Ja, Indien ik ook tot een drankoffer geofferd word over de offeranden en bediening uw geloofs, zo verblijd ik mij en verblijd mij met u allen. En om datzelfde verblijdt gij u ook en verblijdt ook uw lieden met mij.
We zingen met elkaar, gemeente, nog voorafgaand uit de 119e psalm. De versen 18 en 19, 119, 18e vers. Doe mij op het pad van uw geboden train. Schraag op dat spoor mijn wankelende gangen. Daar strekt zich al mijn lust en liefde heen. En het 19e vers. Wend mijn oog van de ijdelheden af. Verlevendig mijn hart. Door uw wegen dat mij het betreen, dierpaden vreugd verschaf. En wat er volgt in 18 en 19, van 119 en ondertussen wordt er gecollecteerd. Thank you. aandacht te bepalen bij dat schriftgedeelte dat u is voorgelezen deze morgen. Filippenzen 2 en wel wat u vindt in de versen 12 en 13. Filippenzen 2, de versen 12 en 13, dus de tekstwoorden waar we Gods woord en onze tekst samen nog eenmaal als volgt lezen. Alzo dan, mijn geliefden, gelijk gij ten allen tijde gehoorzaam geweest zijt, niet als in mijn tegenwoordigheid alleen, maar veel meer nu in mijn afwezen, werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. Gemeente, het gaat in deze twee tekstwijzen om het uitwerken van de zaligheid. Het uitwerken van de zaligheid. Een drietal gedachten. In de eerste plaats zien we dat als een goddelijk bevel. In de tweede plaats als een goddelijke oorsprong. En in de derde plaats als een goddelijke daad. Dus het uitwerken van de zaligheid. Ik zei in de eerste plaats dus als een goddelijk bevel. Ten tweede als een goddelijke oorsprong. En ook in de derde plaats als een goddelijke daad. Want gemeent, als we zo dit gedeelte weer voor ons hebben liggen en dan eigenlijk weer bepaald worden natuurlijk bij de apostel Paulus, die zich op dit moment in de gevangenis in Rome bevindt, dan weet u het, hoe die van zijn geliefde gemeente Filippi is gescheiden. Dan wel naar dat uitwendige, maar toch innerlijk met al de banden van zijn ziel aan hen verbonden is geweest. Want hij spreekt immers zo in dat 12e vers over mijn geliefden. Dat waren natuurlijk Gods kinderen. Dat moeten we wel, denk ik, vanmorgen ook in het verband van onze tekst heel eerlijk stellen. Dat waren diegenen die Christus door een waar geloof zijn ingelijfd en al zijn weldaden hebben mogen aannemen. Dus Paulus bedoelt eigenlijk die huisgenoten Gods, Christus Jezus en al die gezaligden tezamen waar hij zich zo aan heeft verbonden geweten. Want u weet wel, ja, dat is natuurlijk het woord van de apostel Jacobus, van Johannes. Maar ook voor Paulus heeft het gegolden dat hij als een kind des Heren ook lief heeft al degenen die uit God geboren zijn. En als hij dat zo in de oprechtheid heeft mogen uitspreken, dan krimpt ook eigenlijk wel weer zijn ziel daar in die gevangenis te Rome ineen. Waarom? Nou ja, hij heeft immers die brief gekregen, weet u nog? Van Epafroditus, die brief die uit de gemeente afkomstig was. En waar ook de collecte voor hem gehouden was, zouden we zeggen, en aan hem is gegeven. En die terugdenkt daar in die gevangenis aan al die mannen en al die vrouwen, aan al die kinderen die daar zo in het midden van die gemeente waren. Oh, dan, ik zei het, krimpt Paulus hart ineen. Enerzijds, omdat hij niet meer bij hen in het midden kan zijn. Maar anderzijds ook, omdat er toch ook iets in die brief heeft doorgeklonken van de zorgen die er ook zo in deze gemeente zijn. Ach, en dan vervult het hart van Paulus zich met liefde. Met de liefde uit God natuurlijk. Maar die liefde werkt altijd wederliefde. En die liefde Gods uitgestort in zijn hart maakt ook zulke een gunning in zijn hart gaande. Ook juist weer tot die gemeente daar in Filippi als hij verneemt. Wat er dan ook zo heeft moeten en mogen afspelen. Ze waren wel gehoorzaam geweest. In de tijd dat hij daar was. Ik bedoel, toen waren ze gehoorzaam geweest aan zijn prediking. Ze zijn getrouw opgekomen onder de bediening des woords. Ze hebben met ernst en aandacht gehoord die prediking. Dat dierbare evangelie van wet en evangelie van die gekruisigde. En ze hebben zo ook alles gedaan wat een apostel heeft bevolen in dat woord, maar bovenal ze hebben gehoorzaam mogen zijn aan God de Heere. Door die wederbarende genade. Het lag toen in de aanvang zo teer daar in de gemeente van Filippi. Dat leven daar godzaligheid door God gewerkt. We zouden zeggen dat was eigenlijk van huis tot huis schier daar te zien. Filippi was als een stad op de berg. En niet alleen in de aanwezigheid van Paulus toen die daar was. Maar zelfs zo ook nog nadat hij uit Filippi is vertrokken en verder is getogen op zijn zendingsreizen. Toen ook heeft hij mogen horen dat de voortgang van dat woord daar heeft mogen zijn. En dat er iets van die onderlinge verbondenheid heeft mogen zijn. En dat ze ook tezamen getrouw zijn gebleven, ook in de ambtelijke bediening. Maar toch, gemeente, ik zei het hart van Paulus is ineengekrompen. Als hij die brief van Epafroditus heeft gelezen, want wat mag hij daaruit die brief dan weer opmerken? Nou ja, dat er, zo lezen we toch in het begin van dit hoofdstuk, dat er twisting was en ijdele eer. Dat de een zich uitnemender achtte dan de ander. Paulus heeft moeten vernemen dat de leugenaar daar beginnen, de vorst der duisternis. Hij die nou altijd liever niets anders maar weer doet dan het werk Gods te verderven en te verstoren, ook daar in Filippi een ingang heeft gekregen. De dwaling, maar bovenal ook weer ingang heeft gekregen in het hart van mensenkinderen om wat te doen. Nou geliefden, als de duivel weer in trek neemt in u en mijn ziel. Als die grote diabolos die alles doorheen werpt. Dan komt het onderste van mijn hart weer boven, zou ik willen zeggen. Komt alles weer boven wat er eigenlijk niet in hoort. Twisting, ijdele eer. De een achter zich uitnemende dan de ander. Dus er kwam verdeeldheid in de gemeente. En ik zei, daarom kromp het hart van de apostel ineen. Want ach, die geliefde gemeente van hem. Die hem door de Heere zo gegeven was. Al die zielen aan zijn zorgen toebetrouwd. Mensen, kinderen, jong en oud. Op weg en op reis door de tijd naar die grote eeuwigheid. Paulus heeft het zogezegd niet kunnen verdragen. Dat er een twisting was. Dat er verdeeldheid was. Dat er onrust in het midden der gemeente was. En kijk, daarom dus die hartelijke, liefdevolle, innemende brief. En dan zegt hij, dan zie niet op hetgeen het zijne is, maar hetgeen op dat der anderen is. Hij bedoelt als het ware, geliefde gemeente, zou u nou niet stoppen met al dat gekrakelen, met al die twistingen en met al die verdeeldheid. Maar zou u nou eens leren zien op wat een apostel heeft mogen getuigen van hem, Christus Jezus. Die zichzelf heeft vernederd, zo lezen we toch. Die in de gestaltenis God zijnde het geen roof geacht heeft Goden even gelijk te zijn. De apostel wijst op zijn komst in het vlees, weet u nog. Hoe die in de trappen van zijn vernedering op aarde is gekomen. In het vlees is gekomen, maar zichzelf heeft vernietigd, zo lezen we. Over de geringste te worden. Hij die de koning der kerk was, de zaligmaker van zijn volk. De eeuwige zonen gods. Wat heeft hij willen doen? Geliefden, hij heeft onder alles en iedereen terecht willen komen. En in de gedaantheid des zondigen vleeses. Hij heeft natuurlijk niet dat zondige vlees zelf gehad. Maar hij is wel in dat vlees gekomen. Om uiteindelijk zichzelf te laten vernietigen. Gehoorzaam geworden tot de dood des kruises. De apostel bedoelt eigenlijk te zeggen, kijk, zo lief heeft hij u, o volk des Heren, daar in Filippi, volk des Heren ook in Vriezenveen, gehad. Dat hij zichzelf niet heeft gespaard. Maar zichzelf heeft overgegeven tot in de dood. Ik zeg het opnieuw, tot in die smadelijke dood des kruises. Om uw zielen van dat gewis verderf te bevrijden. Nou zegt een apostel, dat gevoelen zijn u en u. En dan bedoelt hij eigenlijk te zeggen, geliefden, in Filippi en in Vriezenveen. Dan zou u eigenlijk wel hem tot een voorbeeld moeten nemen. Hij bedoelt dus eigenlijk te zeggen, werk nou ook u zelfs zaligheid. Wat bedoelen we met zaligheid trouwens? Nou ja, ik het aan de catechisanten vraag, de kleinste soms. Dan weten ze het wel te antwoorden, de zaligheid, dominee, ja, dat is eigenlijk de hemel. En dat is natuurlijk waar. De zaligheid is in de hemel. Want daar is geen rouw en gekrijt, er is geen moeite meer en geen verdriet. Daar komt de Heere zo gezegd met een zachte doek alle tranen van de ogen af te wissen. Daar zijn de straten van goud en paarlenpoorten. Daar is heel die gezaligde kerk eigenlijk al de dag bezig om God de eer te geven, te zingen van zijn goede tierenheid. dan gedenken ze niet meer aan hetgeen dat achter ligt. Dat is de hemel, dat is de zaligheid. Maar is dat nou de volkomen zaligheid? Ik bedoel, wat is nou de hemel in de hemel? Volk des Heren, mag het eens vragen. Wat is nou de hemel in de hemel straks? Wat is nou de zaligheid in de hemel? U zegt, dat is niemand anders te zien toch? Dan de Heren alleen. Hem te zien, het Lam God staande als geslacht. Van voor de grondlegging der wereld. Hij die uw ziel zo uitnemend heeft lief gehad. En daar met een verwonderend oog te wijden. Dat is de zaligheid van de kerk. En daar, geliefde, mogen ze hem dienen dag en nacht in zijn tempel. Zo lees ik in de Openbaring aan Johannes. Dienen dag en nacht in zijn tempel. Wat bedoelt dat? Nou, dan mogen ze met heel der hart, met heel der ziel, met al der kracht, zo gezegd, dienen dagen zonder getal. Dat is een vermaak, dat is een vrolijkheid. Dat is overigens het beginsel van de eeuwige zaligheid hier op aarde geweest. Straks volkomen. Nou zegt een apostel, werkt u zelf zaligheid? Kun je daar dan voor werken, voor de zaligheid? Ik zou zeggen ja en nee. Gods kinderen weten vanmorgen in Vriezeveen dat wanneer ze voor die zaligheid niet werken, hier op aarde, voor die tere en hemelse wandel op aarde niet werken. Ik bedoel, als ze nalatig zijn, niet getrouw zijn, niet zich inspannen tot hun bloeden toe. Als ze dat niet doen, zei ik, hebben ze de zaligheid op aarde niet. Want geliefden, als dat tere wandel in de vrezen van zijn naam en niet wordt gevonden, dan is er een wandel in de zonde. Het is het een van twee. Het een of het ander. Er is een volk op aarde en ook in Vriezeveen ongetwijfeld. Die weten dat ze niet nauwgezet wandelen. Dan komen ze in de zonde terecht. En in de zonde betekent in de duisternis terecht. En in de duisternis betekent zonder God te wandelen. In de wandel zonder God betekent het dat je geen rust en geen vermaak en geen vertroosting hebt voor uw ziel. Kijk, gemeente, daarom zegt een apostel, werkt u zelfs zaligheid. Dat is een bevel. Het zijn niet mijn woorden. Het zijn een apostel. Nee, het zijn Gods woorden door de apostel opgetekend. Werkt u zelf zaligheid. Hoe moet je dat dan doen? Dat is werkzaam zijn, geliefden, in de weg der middelen. En als u dat nou niet doet, uw zelfzaligheid niet werkt, als u nog nooit werkzaam bent geworden, betekent het dat u nog dood bent in de zonden en in de misdaden. Betekent dat u niet zalig bent, dus rampzalig bent. En betekent het dat u van uw rampzalige leven op aarde straks in de eeuwige rampzaligheid uitmondt? Gemeente, geliefden, jeugd. Dat is waar toch? Ik doe een beroep op uw geweten. Dat is waar toch? Dat weet je toch? Die rijke man, nog een keer die rijke man. U weet wel, in de vlammen. Geen druppel water om zijn tong te verkoelen. Heeft nooit zijn zelfzaligheid gewerkt. Alle dagen vrolijk en prachtig geleefd. Heeft zich nooit bekommerd om zijn onsterfelijke ziel. En nou die in die buitenste duisternis is. Nou zou die zijn zaligheid wel willen werken. Te laat. Te laat. geliefden, ge zijt in het heden der genade. In de welaangename tijd, in de dag der zaligheid. Wat moet je dan doen? De middelen waarnemen. Dat woord. Dat je wijs kan maken tot zaligheid. Moet niet dichtlaten. Ik zeg het ook tegen Gods kinderen hoor. Die opgeroepen worden door de apostel om hun zelfzaligheid te werken. Zeg ik het ook tegen Gods kinderen. Onderzoek dat schriften. Ze hebben tijden gekend van de eerste liefde. Och, toen konden ze 's morgens de deur niet uit. Alleen ze dat dierbare woord hadden gelezen. En tot in de nachtelijke uren was het een vermaak, een betrachting de ganse dag om dat dierbare woord te spreken. Waarom? Het was Gods woord. Dat eeuwig zeker is. En aan slecht en eenvoudig en ware wijsheid leerde. Hadden ze nog maar die liefde. Want is nou alles zo dor geworden. Zo lusteloos, zo traag, zo doods. Zo ver weg. Gemeente de apostel zegt, werkt u zelfzaligheid, gebruikt de middelen. Dus, dat is dat woord te lezen, dat is in de tweede plaats de prediking van het woord. Belangrijk hoor. Werkt u zelfzaligheid ook onder het horen. Want het geloof is uit het gehoor. En het gehoor is door het gepredikte woord. Dus werk nou uw zelfzaligheid. Ik zeg het opnieuw als u het niet doet. Veracht u de middelen van God gegeven. Moet straks niet zeggen gemeente. Moet straks niet zeggen. Niet gekund. Moet straks niet zeggen. Zal ook niet kunnen. Hè. Heren. Waarom heb u nu me niet geroepen? Dan zal de Heer het moeten zeggen hoe menigmaal. Heb ik u bijeen willen vergaderen gelijk een hen naar de kiekens? Maar gij hebt niet gewild. Maar ik zei het gemeente Gods kinderen in Filippi en in Vriesevee. Kunnen ook verachteren in de genade. De kerkgangersleur. De prediking die niet meer geurt. Je hart niet meer verkwikt. Dus ga je maar niet meer. Of zit je misschien zo lusteloos en half slapend in Gods huis. De apostel zegt geliefden, werkt uw zelfzaligheid. Het zijn de middelen van God gegeven. Dus dat woord, de prediking van het woord, maar natuurlijk ook dat gebed. Nou, werkt uw zelfzaligheid. Er is een volk in de hel. Dat bid. Wat zegt u? Er is een volk in de hel dat bid. Niet meer voor zichzelf. Maar voor een ander. Zend toch tot mijn broederen. Voel je dat? Werkt u zelfzaligheid. Maar Gods kinderen. Ze vanmorgen misschien ook alweer aanspreken. Die zullen het wellicht ook eerlijk moeten erkennen dat ze zo lauw zijn. En zo koud zijn. Dat aangebonden leven is zo vaak zo ver weg. Geen lust meer om je knieën te buigen. En je gebed, het is misschien nog een aaneenrijging van woorden. Maar je hart zit er niet in. En omdat sleur is bij de zoom mee klaar. Misschien langer in het openbaar dan in het verborgen. Of is het bij u anders? Zal ik het eens eerlijk vragen? Of is het bij u anders? Dus als de liefde gaat wijken. Ik bedoel anders. Als dat liefdesvuur gaat wijken in je hart. Gaat doven. Geliefde, wat komt er dan? Dan wordt het vuur der hel in je hart ontstoken. Want als u dan in duisternis wandelt, geeft iedereen de schuld. Behalve jezelf. Of niet? Ja toch? Dan ligt het aan die en dan ligt het daaraan. Maar de apostel zegt het. Ik zei uit de aarde liefde. Bij den Heere vandaan werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Wat bedoelt hij? Nou, hij nou werkelijk je zaligheid gaat bewerken, uitwerken, in een tere wandel komt. Ik bedoel niet alleen in de weg der middelen, maar ook in het wijken van het kwaad. Je niet langer meer zomaar overgeeft aan je zonden en aan je geneugten en aan je genot en aan je boze vlees. Maar als dat woord nou zijn beslag gaat doen. Ik zei in de weg van de middelen dat aangebonden leven er gaat komen. O God, wil u me dan bekeren, want ik ben zo onbekeerd. Wil u mijn hart verlevendigen, Heere, want ik ben zo zonder leven. Wil u komen, Heere, want als u niet komt, dan komt er niks van. Dat zijn mensen die werken de zaligheid met vrezen en beven. Wat is vrezen? Nou, dan vrees je zeer een macht. En dien je zijn majesteit. Dan weet je wie God is. Word je als het ware er weer bij bepaald dat hij hoog is en u een nietige aardworm bent. Wordt er ook bij bepaald, geliefden, dat hij daar in de hemel alle macht is gegeven, in de hemel en op de aarde. Word je met de vrezen des Heren bezet. Dat is het beginsel der wijsheid. En die vrezen des Heren maakt rijk. Word je geen rijk mens mee, dat is wat anders. Maar die vrezen des Heren maakt wel rijk. Maar ik zei, geliefden, dat zijn mensenkinderen die vrezen den Heren. Moet ik er natuurlijk ook weer bij zeggen vanmorgen. Want dat geldt Gods kinderen wel, hè. Het is geen slaafse vrees. Als de Heren ze weer komt uit te halen. Dan zijn ze niet in de eerste plaats beducht voor de straf, zoals een slaaf bang is voor de straf. Want Gods volk op aarde, door de genade Gods met Christus verenigd en verbonden, gewassen in zijn dierbare bloed, hebben geweten dat de straf op hem was. En dat zij voor eeuwig van die welverdiende straf zijn ontheven. Ze zijn wel strafwaardig. Heel de leven lang. Maar de vrees is geen slaafse vrees. Dat is ook niet om een, als een knecht de Heere te vrezen. Om de loon voor te krijgen. Maar Gods kinderen gemeente hebben iets van die kinderlijke vrees. Ze hebben de Heere lief gekregen boven alles. Ik zei al, ik ga het nog een keertje zeggen. Omdat hij hen eerst heeft lief gehad. Want anders was het in mijn hart niet. In het uwe wel. Nou ja. De apostel zegt, werkt u zelfzaligheid met vrezen en beven. Een bevel. Wat zag de apostel voor ogen? Nou, geliefden, dat de Heere de eer zou krijgen. Hij is het waard, toch? Eeuwig waard. En hij wist, de kerk op aarde zou er zo gelukkig mee zijn. Als ze nou in die weg gevoerd zouden worden. Met vrezen en beven. Dan word je uiteindelijk weer heel klein. Heel klein. Kom je erachter dat je van jezelf niks hebt. Niks kunt, niks maken kunt, nergens komen kunt. Maar van de Heere bent, afhankelijk bent en op hem bent aangewezen. Kijk, dat wist Paulus ook wel. Uit zijn eigenheid en leven. Dat heeft hij ook wel geweten voor de gemeente daar in Filippi en in Friezeveen. Geen vrucht in der eeuwigheid. Maar moet je dan maar met armen over elkaar gaan zitten? Nee. Kan ook niet meer, hè. Als God in je leven komt, kun je niet meer met armen over elkaar zitten. Komt er iets van dat werken? Het werken van de zaligheid. Maar geliefde, de apostel wist. Maar het is God die in u werkt. Beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. En ik zei, dat is de oorsprong. Dat is de oorsprong van het werken van Gods kerk. Dat is de oorsprong van de zaligheid van al die gezaligden. Want hij is de eerste. De alfa en de omega, het begin en het einde. Het is God die in u werkt naar zijn welbehagen. Geliefden, en dat is de troost geweest voor de kerk daar in Filippi. Dat is de troost geweest voor heel de kerk van alle tijden en alle plaatsen. Van al de eeuwen, niet waar? Want er is niemand die naar God zoekt. En er is niemand die naar God vraagt. Niet tot ene toe. En toch, gemeente, het is die verkiezende liefde. Het is de eerste daad bij de Heere vandaan die uitgaat in het hart. Maar als de Heere werkzaam wordt, wordt een mensenkind ook werkzaam. Ik denk opnieuw aan die woorden uit de profetieën van Zacharia. Het is niet door kracht en niet door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Wat bedoelde de Heere te zeggen? Nou, toen die ballingen weder terugkwamen uit Babel en Jeruzalem in de tempel moesten gaan herbouwen, toen hebben ze gezien op de omstandigheden. Onmogelijk. Eigen krachten zo gering, de vijanden zoveel. Daar was toch geen beginnen aan. Zou dat nou alles weer uit het stof moeten oprijzen? Zou daar nou nog wat van moeten worden? De Heere zegt, niet door kracht en niet door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Nou, geliefde, dat geestelijk Jeruzalem. Daar in Filippi en in Vriezenveen, zei ik, wordt ook niet in andere wijze gebouwd hoor. Want gemeente, de Heere is werkzaam. Geweest. Hij is het nog. En hij zal werkzaam blijven tot de dag der dagen. Want er gaat een volk zalig worden naar het welbehagen des Heren. Ach, kijk, dat brengt me natuurlijk weer in die stille, nooit begonnen eeuwigheid. Gemeente. Kijk, daar was God werkzaam. Ik bedoel, in zichzelf. Toen hij het heeft geweten dat heel die ganse schepping die hij zo goed en naar zijn beeld had geschapen, van die hoge top van eer een eeuwige verwoesting neer zou vallen. Waarvan Adam en al zijn nakomelingen nooit meer één mens zou kunnen zalig worden. Ik zei, de Heere heeft het geweten en daar is hij werkzaam geweest. Toen hij zag dat er nou niemand meer goed deed, niet tot ene toe. Niemand meer verstandig was. Toen is zijn hart met die innerlijke ontfermingen bewogen geworden. Het was mogen ontdekken. Die goede tierenheid des Heren, die rommelende ingewanden. Geen lust in de dood der goddelozen. De Heere had Adam en dat mensengeslacht niet nodig hoor om aan zijn eer te komen. Ze zouden zijn lof gaan verkondigen, dat wel. Maar geliefde, de Ere Gods was groot en bleef groot tot in de eindeloze eeuwigheid. En toch was de Heere werkzaam, ook in die vrederaad. Toen hij tezamen met zijn zoon heeft raad gehouden en het gezegd heeft, maar hoe zullen we ze dan zetten onder de kinderen? En dan geven dat gewenste land. Toen hij in die stille vrede raad is gesproken. Hoe de Ere God verheerlijkt zou kunnen worden. Aan dat goddelijk recht genoegdoening zou kunnen geschieden. De opluistering van zijn deugden zou kunnen plaatsvinden. En de zaligheid van zondaar bewerkt zou kunnen worden. Kijk, ik zei gemeente, toen is God werkzaam geweest. Toen de Zonen Gods het gezegd heeft, in dat ogenblik werkzaam werd voor het aangezicht van zijn vader, voor al diegenen. Vader, maar zend aan mij heen. Zend aan mij heen. Voelt u geliefde welke werkzaamheid er is geweest voor de zaligheid van de kerk alle eeuwen door? Voelt u geliefden, nou ik sowieso wat de zaken proberen aan te stippen, hoe groot die werkzaamheid Gods is geweest, die almachtige kracht. Want toen de volheid des tijds gekomen is, kijk over het werken gesproken. Toen de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden. In de wereld. In deze door de zonde zo bevlekte en bezoedelde wereld. Is God werkzaam geworden. Waarom? De schuld stond open. En er moest aan de gerechtigheid Gods genoegdoening geschieden. God werkte. Op uw zaligheid aan, Sion. Daar u nooit ene kwadrant penning aan hem had kunnen geven. Als de volheid destijds gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden in de wereld. Geworden uit de vrouw, geworden onder de wet. En heeft God gewerkt op de zaligheid aan. Alles uit u, uit hem en niets uit u. Heeft de zonen Gods geliefde niet gerust. Alleer hij die ganse zaak voleind zou hebben. Moet voor voldoening zorgen. Uw zaligheid, kerk, heeft God bewerkt. Daar op Golgotha's kruisheuvel. Uitgewerkt. Afgewerkt. Toen de Heer het is volbracht. God heeft, als die goddelijke oorsprong geliefde, de zaligheid van zijn kerk verworven. Toen hij zijn enige geboren geliefde zoon in dat graf heeft gelegd. De bezoldiging der zonde is de dood. Een plaatsbekleder, een middelaar. Die de straf heeft voldaan. Maar God werkte geliefde toen hij hem heeft opgewekt. Toch? Wat betekent Pasen? Nou ja, eigenlijk heel eenvoudig gezegd. Kinderen, toch niet anders dan dat God de kwitantie heeft gegeven. Dat er betaald was. Goddelijke goedkeuring dat hij zijn zoon uit het graf heeft opgewekt. En dat die gerechtigheid nou ook geschonken zou kunnen worden. God werkte toen hij zijn zoon in de hemel heeft gezet met hemelvaart. Niet alleen tot het voorwerp van het vermaak van al die gezaligden die in de hemel waren. Maar geliefde, God was werkzaam toen hij zijn zoon aan zijn rechterhand heeft gezet. Waarom? Hij heeft hem alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Om wat te doen? Nou, om zijn kerk daar ten goede te zijn, ze te beschutten en te bewaren. Maar hij heeft ook zijn zoon in de hemel gezet, omdat hij werkzaam was op deze wijze, dat dan die trooster zou uitgezonden kunnen worden. Dus geliefden, de Heere is werkzaam. Ja, u zegt dat was toen. In die heilshistorische wegen. Maar geliefde, dat is die ook in de orde des heils. Ik bedoel ook in het leven van al Gods kinderen. Want als die trooster uitgaat, die heilige geest, die overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Dus God zegt, werkt u zelf zaligheid met vrezen en beven. Maar het is God die in uw werk. Kijk, daarom brengt u vandaag onder de prediking van het woord. Om zijn arme Sion teerkost op de weg te geven. Want de weg zou anders voor hen te veel zijn. Ze zouden van druk verkwijnen. Ze zouden omkomen in dure tijd en hongersnood. Ze zouden zonder den Heere wegkwijnen van verdriet. Dus God is werkzaam. Naar zijn welbehagen. Maar de geliefden, de Heer is ook werkzaam hoor, in de harten van al degenen die hij van eeuwigheid verkoren heeft, ook op een dag als vandaag. Ach, dat is altijd zomaar verlangen, hè. Dat de Heer vandaag nou nog eens pijlen zou afschieten. Het doel zouden treffen tussen de gespen en het passier van des koningsvijanden, van een jongen of een meisje, een man of vrouw, hier of thuis. En dat er nog ingewonnen, overwonnen zouden worden. Voor de zaligheid. Wat gebeurt daar? Als God dat doet. Nou geliefden, dan gaan degenen die niet willen. Willen. Ik moest zo denken. Aan onze Duitse vaderen. Ik wil u maar zo wat proberen. Een beetje voor te lezen. Hoofdstuk 3, paragraaf 11. Voorts. Wanneer God dit zijn welbehagen, dus dat welbehagen om zijn volk zalig te gaan maken, in de uitverkorenen uitvoert en de ware bekering in hen werkt, zo is het niet alleen het evangelie dat een uiterlijk gepredikt wordt en hun verstand krachtiglijk door de Heilige Geest verlicht, opdat zij recht zouden verstaan en onderscheiden de dingen die des Geestes God zijn. Dus als God nou gaat werken vandaag, uw zaligheid gaat werken, dan wordt uw verstand verlicht. Hoe moet ik me dat voorstellen, dominee? Nou, heel eenvoudig, geliefde, er wordt erbij bepaald wat je nodig hebt. Of anders, er wordt erbij bepaald wat je mist. Gaat het deksel van je verstand af. Wat je voorheen niet wist, ga je dan weten. Of misschien wel, ga je weten wat je kwijt bent. Maar, hij dringt ook in tot de binnenste delen des mensen, met de krachtige werking van dezelfde wederbarende geest. Dat is een verborgen werking. Want u weet, van die geest weten we niet van waar die komt en waar die heen gaat. Je hoort wel zijn geluid. Maar die geest is een kracht Gods. De werkmeester God, zou ik een keertje willen zeggen. Dus die dringt door in het hart. Wat gaat hij doen? Hij opent het hart. Dat gesloten is. Dus als God werkt, gebeurt er wat in je leven. Misschien voor je buurman, voor je buurvrouw, voor je man, voor je vrouw, voor je kinderen, voor je vader en moeder verborgen. Maar de Heere dringt in je hart. En wat gebeurt er? Hij opent het hart dat gesloten is en vermurft dat harde hart. Gaat dat stenen hart weg, krijg je vlees en hart. Gevoelig. Indrukken. Laat je niet meer onbewogen. Hij besnijdt dat onbesneden is. In de wil stort hij, daar heb je het, nieuwe hoedanigheden. En maakt dat die wil die dood was, levend wordt. Die boos was, goed wordt. Die niet wilde, nu met der daad wil. Die wederspannig was, gehoorzaam wordt. Dus geliefden, als God werkt naar zijn welbehagen, uw zaligheid, wat gebeurt er dan? Wordt je wil vernieuwd? Ik zei, dat is voor Gods kinderen in Filippi, waar Paulus aan schreef, al in de eerste plaats. Dan willen ze niet meer langer voort in die weg van de duisternis. Willen ze niet langer meer voort in die weg zonder de kennelijke nabijheid des Heren. Willen ze niet meer langer voort zonder zijn lieve gunst te smaken. Willen ze niet meer langer voort dan hem verdriet te doen. Maar het is eigenlijk voor een onbekeerde geliefde niet anders. Krijg een nieuwe wil. Dat is een wonderlijke zaak. Ga je nieuw schepsel worden. Kijk, dan zie ik Saulus van Tarsus weer liggen. Macht Gods die hem te sterk is geworden. Heel klein en heel nietig. En wat is er nou vernieuwd bij hem? Zijn wil. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Zou je toch niet verwachten van zo'n man? Die er een welbehagen in heeft gehad dat Stefanus gedood werd. Welbehagen en heeft gehad om de gemeente Gods te vervolgen. Welbehagen erin heeft gehad dat die ene naam tot zaligheid gegeven die hij niet kende, niet wilde kennen, weggedaan zou worden. En dat hij nu gaat vragen, wat wilt gij dat ik doen zal? Is dat het enige wat God doet als hij werkt? Uw zaligheid gaat werken. Nou geliefden dan, werkt hij niet alleen op de wil aan, maar Hij beweegt en sterkt die wil alzo, ik lees nog natuurlijk even verder, dat hij als een goede boom vruchten van goede werken kan gaan voortbrengen. Dus God werkt ook aan, niet alleen op de wil, maar ook op het werken. Dan blijft het niet ledig in je leven. Dan word je ijverig. Is dat van jezelf? Wel nee. Het is God die in u werkt. Ik kan van mezelf niet van mijn plek afkomen. Ik kan mezelf niet bewegen tot die dingen. Ik heb van mezelf geen enkele lust om de Heere te vrezen. Ik roep eigenlijk alleen maar uit, Heere, wijk van mij, want aan de kennis uw wegen heb ik geen lust. Maar als God nou gaat werken. Wat ik wil, niet meer belangrijk is, maar wat God wil. Of nog anders gezegd, dat mijn wil overgebogen wordt, dat ik wil wat God wil. Nou, u begrijpt, geliefden, dan wordt heel je leven ook anders. Ik ben even terug bij die gemeente daar in Filippi. Twist en tweedracht. Zou je dan nog langer door kunnen gaan? Met roddel en achterklap? Over die en over deze? Zou dat nog langer kunnen? Durf u te beweren, geliefden, als God je hart gaat neigen, kan niet meer. Had je mond op slot. Kun je niks meer van een ander zeggen. Waarom? Omdat je gaat leren wie je bent. Je wordt met vrezen en beving verzet. En je krijgt een Heere nodig. Ach, ik zou eigenlijk ook nog dat 12e artikel moeten voorlezen. Dat is de tijd allemaal niet voor. Hè? Maar gemeente, daar wordt nou terecht gezegd, zo lees ik aan het einde van 12. Dat de mens door de genade die je ontvangt, gelooft en zich bekeert. We lezen die belijdenisgeschriften veel te weinig. Moet je daar dan je zaligheid op gronden? Nee, dat moet je op Christus. Dan kan je wel wijs maken tot zaligheid. Het werpt ook wel weer licht op wie de Heer is, wat de Heer doet. Als hij een mens gaat bewerken tot de zaligheid. Want geliefden, die wil wordt vernieuwd, het hart wordt gereinigd van dode werken. Alles wordt anders gemaakt. Die niet wil, die gaat willen. Die kwaad was, wordt goed. En zo'n mens gelooft en bekeert zich. In die volgorde. Die gelooft. En bekeert zich, wat is dat voor een geloof? Nou, als onze belijdenisgeschriften spreken, geliefden, over het geloof, spreken ze altijd over het geloof in Christus. Die gelooft de waarheid Gods. De waarheid in de waarheid geopenbaard. Christus Jezus in dat dierbare woord verklaard. Want als de wil wordt vernieuwd, de wil wordt omgebogen, je met vrezen en beving bezet zijt, en je die naam tot zaligheid wordt gegeven, wil je buiten hem niet meer verder leven. Kun je niet meer buiten hem verder leven. Heb je hem nodig. Ga je roepen om genade en om ontferming. Zie je dat? Dat werken van je eigen zaligheid. Maar het is God die in u werkt hoor. Bij dat willen en het werken. Naar zijn welbehagen. Maar geliefde, daar komt wel dat geloof. Zal het vanmiddag nog overgaan als God het geeft. Want zo'n mens gaat geloven, dat is niet mijn werk. Tuurlijk. In de actieve daad, in het aannemen van hem, is het mijn daad. Maar het is God die in u werkt. U zegt, dominee, ik snap er niks van. Kan ik me goed voorstellen. Vraag de Heer of hij in u werkt, die zaligheid. Want in Filippi is er een volk geweest dat heeft het geleerd. Heeft begrepen wat Paulus bedoelde. Die zijn er ook in Vriezenveen. Eenzijdig godswerk. En gelijkertijd 100% betrokkenheid van mijn kant. Maar geliefden, als er nou wil is vernieuwd door de genade Gods, komen er ook te werken. Hoe komt dat openbaar? Nou, ik denk aan dat volmaakte gebed. U weet wel, die derde bede. U wil geschieden. Nou, heet weer. Vrucht van genade. Staat een stuk van de dankbaarheid, dat weet u vast wel. Maar u wil geschieden. Wat betekent dat? Nou, dan zegt eigenlijk de catechisme zo heel eerlijk, heren, dat er nou alleen maar gebeurt wat u wilt. Want uw wil is heilig en goed. Als het gaat zoals u het wilt, gaat goed, ben ik er ook goed mee. Gaat om mij? Nee. Maar als het goed met mij gaat, krijgt God de eer in mijn leven. Ja toch? Als het goed met mij gaat, echt goed met me gaat, dan krijgt God de eer. En wat begeert nou dat volk? Nou, uit te werken wat God erin gelegd heeft. Dat uw wil geschieden. Hier of het ganse wereld rond. En gemeente, als nou je wil vernieuwd wordt, je hart vernieuwd wordt. Ik bedoel, die zaligheid door God uitgewerkt wordt en u niet meer anders kunt. Gaat openbaar komen in de vruchten. Welke vruchten? In de vruchten der genade. Of anders gezegd, in de goede werken. Moet je niet direct bang worden dat we rooms worden. Want goede werken, dat staat een stuk van de dankbaarheid. Toch? De beste werken zijn met zonde bevlekt, weet ik wel. Maar de Heere noemt ze goed, omdat ze uit hem voortkomen. En hij beloont ze uit genade. Omdat ze niet goed zijn aan uw kant. Wel door hem gewerkt zijn. Gaat hij zijn eigen werk straks kronen. Maar dan komen de goede werken. Zou dat nou groot zijn, hè? Ik denk aan Dorcas. U weet wel, Tabitha, Joppe, Handelingen 9. Gestorven. En heel Joppe weent. Waarom? Ze hebben aan Dorcas, aan Tabitha kunnen zien. Dat was nou een vrouw, er is de wil vernieuwd, er is de genade Gods in gewerkt. Ze was vol van goede werken. Het was dat voor een vrouw, die had oog gekregen voor de naaste. En dat is Bijbel zijn. Want als genade verheerlijkt wordt, krijgt God lief en de naaste. Dat hadden ze in Filippi, Gods kinderen. Zelfs een beginseltje van hun vijanden lief te hebben. Wat doen zulke mensen? De armen over elkaar. Door de genade God zijn ze ingeënt in hem. Vloeien de sappen uit hem. In hun hart en in hun zielen en in hun levens. Komt het openbaar in de vrucht. Ga je ze kennen. Die niet meer naar een ander wijzen zoals daar in Filippi. Niet meer zichzelf gaan verheffen. Maar die gaan door de genade Gods de ander uitnemen. Erachter aan zichzelf. Het laatste plaatje. Vrezen en beven. Tere wandel. In alles de Heere nodig. In alles op hem aangewezen. Op zijn verzoenend bloed. Op zijn alles reinigende bloed. En op zijn volkomen genade. Kijk, en daarom werken ze. Ik bedoel aan de troon der genade. Heere, gedenk u mijner. Neig mijn hart. En voeg het samen. Tot de vrezen van uw naam. Geliefden, het is een heil geheim met verstand niet uit te leggen. Werkt u zelf zaligheid. En God is het die in u werkt. Het willen en het werken naar zijn welbehagen. Maar maak eens vragen. En nou van die beide dingen. Van zijn werk en van uw werk. Iets leren verstaan. Ben je daarom zo werkzaam. Om al meer van zijn werk en uit zijn werk bediend te worden. Omdat je hebt geweten en geleerd dat zijn werk, Christus werk, zijn middelaarswerk, voor u was, u ten nutte was en voor u noodzakelijk is. Ach, geliefde, Gods kinderen, ook in Vriezeveen, hangen aan die genade. Gena, o God, gena. Hoor mijn gebed. Heeft de Heere dat gebed nodig? Wel, nee. Maar heeft dat gebed in haar gewerkt? En daarom roepen ze. En die grote hoorder en verhoorder der gebeden. Ziet nou in gunst op degene die hen vrezen. En hij komt hun een wens te geven. Hier ten dele, ja. Straks volmaakt. Mogen ze eeuwig God vrezen. En voor zijn aangezicht wandelen. Ik zei toch, hem dienen dag en nacht in zijn tempel. Nooit meer zonde, nooit meer. Hier klaar is het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Maar straks gaan ze zeggen, Heere, ik mijn zaligheid gewerkt. Ik heb u eigenlijk alleen maar tegengewerkt. Maar u hebt het gedaan. En gij zijt waardig te ontvangen. Alle lof, alle eer, alle roem en alle aanbidding. Geliefden, ik sluit. Paulus was van harte bewogen met al de zielen in Filippi. Had er niet eentje over voor het verderf. Wist dat niet te vergeefs is om in de benauwdheid tot de Heere te roepen. Ach, werk dan toch uw eigen zaligheid. Dan zult ge het bemerken dat God het is die in u werkt. Het willen en het werken. Naar zijn welbehagen. Amen. We zingen met elkaar. Van 86. 86, het zesde vers. 86, het zesde vers zingen we tezamen. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. 6 van 86.
Thank you.
slotzang voor deze morgen, gemeente, vindt u in 143, tiende vers. 143, tiende vers. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. 10 van 143. Vrede naar uw huis en dragen dan met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.